zijn staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 42, de eerste drie versen.
Thank you.
lofprijzing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het heilige evangelie van Lucas, en daarvan het 14e hoofdstuk vanaf vers 15 tot het einde. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 14, vanaf vers 15. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem: Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondmaal, om de genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich eendrachtiglijk te onschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd u mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb 5 juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht weder gekomen zijn, de boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastiglijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide: Heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de Heer zeide tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden dat niemand van die mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. En vele scharen gingen met hem, en hij zich omkerende zeide tot hem: Indien niemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen, broeders en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan een discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij niet navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is, opdat gij niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet voleindigen kan, alle die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende: deze mens heeft beginnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan zit, niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten. Degene die met 20.000 tegen hem komt, anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog ver is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u die niet alles verlaat wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam, men werpen het weg. En wie oren heeft om te horen, die horen. Laat ons het aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij blijft altijd dezelfde, wij veranderen met de dag. Want wij zijn van gisteren en weten niet, en we weten ook niet wat een mens is, naar hetgeen gij ervan weet. Heere, wat valt toch alles tegen wat mens heet? Wat valt toch alles bitter tegen wat als mens gevallen is, een gevallen mens? Er is geen verwachting, geen enkele verwachting van. Maar ook na ontvangen genade betrouwt gij uzelf niet toe aan de mens, want gij weet wat in de mens is. Heere, het is al een en al gruwel en verwoesting. Maar daar wij u niet bedoelen, gij bedoelt uzelf. Gij verheerlijkt uzelf, gij zorgt voor uw eigen eer. En gij hebt gezegd: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Het was niet Petrus, maar dat is die rots Christus. Die eeuwige rots, die geen schaduw nog omkering heeft, die gisteren en heden dezelfde blijft. Heere, wat is dat toch noodzakelijk om altijd weer op die rotsgrond bij vernieuwing gezet te worden, want er is geen ander. Gij zijt een sterke toren, Heere, en er is geen ander. Gij zijt die enige middelaar Gods in de mensen en er is geen ander. Gij hebt de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met u, ook uw volk niet. Heere, wat zou dat ons in de vernedering moeten brengen, daar we van nature zelf alle torens bouwen die maar mogelijk zijn, op alle mogelijke manieren. Geen spitse pilaren, maar torens. Heere, breek ze af, want het is alles eigen gerechtigheid. Dat gij ons een toren zoudt zijn, een schuilplaats in gevaar, een schuilplaats tegen de vloed en de toren Gods, die wij rechtvaardig hebben ingeroepen door onze zonde, door onze diepe val in Adam. Heere, gij mocht ons nog leren en bekeren. Want als we menen iets gevorderd te zijn, dan weten we nog niks. Want die meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf en anderen. Heere, om in u te blijven, daar hebben we u voor nodig. En mocht gij ons dan ons ook dat deze uren geven. Een mens stelt niks voor, maar gij stelt alles voor. Want gij hebt het ook alles voorgesteld in uw woord, in uw heilig en dierbaar woord, dat niet in letter is begrepen, maar in geest en leven. Heere, mocht gij dat leven in onze zielen openbaren, en mocht gij uw naam verheerlijken tot aan het uiterste der aarde. Gedenk de weduwen, de wezen, gedenk de broeders in de eenzaamheid, waar ze zich ook bevinden. Lieve koning, dat gij ons een koning zoudt zijn, die enige koning, een hoge priester en een profeet, want we kunnen geen van drieën missen. Die ambtelijke bediening van Christus, Heere, gij weet onze zwakheden, nameloos, nameloos, nameloos. Maar wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Wij hebben een hoge priester die is ingegaan in het binnenste heiligdom. Wij hebben een hoge priester die zijn volk meeneemt en doordraagt. Niet alleen dwars door de hel, maar ook onder de hel door. Heere, gij zijt het alleen en anders geen. Juda, gij zijt het. U zullen de broederen loven. Heere, kom over en help ons. Vat ons bij de rechterhand, wees gij onze mond en hart. Om uw lof te vertellen. Om Jezus wil alleen. Amen. De tekstwoorden van onze prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 14 en daarvan het 28ste tot en met het 30ste vers, die ik u nogmaals voorlees. Want wie van u willende een toren bouwen, en zit niet eerst neder en overrekent de kost of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, alle die het zien hem beginnen te bespotten, zeggen dat deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Geliefde, de Heer Jezus gebruikt hier beeldspraak uit het natuurlijke leven. En dat betreft ons alle leven, daar gaat geen mens vrij uit. Want in het paradijs hebben we een toren gebouwd om als God te willen zijn. Want die torenbouw van Babel, dat is al begonnen in het paradijs. Dat is niet in Babel begonnen. De zondeval, het zijn allemaal, kijk, dat lees je ook in de kranten en op alle vergaderingen. Mensen die eindigen in symptomen, symptoombestrijding. Ja, dat helpt niks. Hè. Als je nou naar de dokter moet, je bent ziek, en hij gaat de symptomen bestrijden, dan voel je je eigen even beter. Maar de ziekte is niet genezen. Dat kankergezwel moet eruit gesneden worden. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Op deze Petra zal ik mijn gemeente vestigen, zegt hij. Moet op de rots gezet worden, dus er moet alles onder je voeten weggemaaid worden. Dan moeten ook je voeten eraf gemaaid worden. Want een mens stapt overal heen waar het niet moet. Ik weet niet of je het weet, maar ik heb zo in mijn gebed mogen zeggen dat de Heer Jezus niet alleen zijn volk door de hel draagt, maar ook onder de hel door. Er zijn bijna geen kinderen gods die daar iets van weten. Moet dat dan? Nou, het moet niet, het gaat zo. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Ja. Je weet niet wat in een mens is, maar de Heer Jezus die weet het wel. De Heer Jezus verwacht niks van zijn volk. Hij weet hoe zwak ze zijn, klein van moed en kracht. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Meer niet, hoor, mensen. Echt niet meer, hoor. Verdoemelijk stof. Vervloekt stof. Maar nou kan God in Christus een vloek in een zegen veranderen. Want hij is tot een vloek geworden. Hij is tot een vloek gesteld. Om die vloekende Petrus tot een eeuwige zegen te zijn. Ja. Zo'n man zou je toch geen ambt dragen meer laten. Zo'n vloekende Petrus. Ja. Zal met u de dood in gaan. Wat zegt hij? Gij zult me 3 maal verlopen. En dan stond hij daar met opgeheven hand tegen God te vloeken. Dat hij niet kende. Ja. Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. En als jij zodanig niet hebt leren kennen, dan is het te vrezen dat je Gods volk niet bent. Nee. Want de Heere die keert die koek om. Die moet omgekeerd worden. Want dat je nou eens een walg van jezelf zou krijgen. En opdat je nou die enige gerechtigheid van Christus in je hart zou omdragen. En zou koesteren. Overnachtende tussen de borsten der vertroosting. En geliefde, de Heer Jezus heeft zoveel gelijkenissen verkondigd. En daar gaat ook die gelijkenis van die Heer die een avondmaal bereidde en er vele noden. De nodiging ging uit en hij zond zijn dienstknecht uit ter uren des avondsmaal om de genoden. Dus er waren genoden die hadden, laat ik maar zeggen, een uitnodigingskaart gehad. Maar die gaven geen acht op die uitnodiging, die legden zich naast zich neer. En de een had een steltje, een juk ossen gekocht en de andere had er weer een boerderij bij gekocht. En de andere had een vrouw getrouwd en ze waren allemaal te druk. De mens is overal druk mee, behalve met hetgeen waar die druk mee moest zijn. Waarmee moet Gods volk druk mee zijn? Met de ere Gods. En daar zijn we nou net niet druk mee. Hè? Ik hoor velen van Gods volk, ja, dat ze zeggen, dan heb ik mijn hart weer horen verklaren onder de prediking. Nou mens, heb je het hart van God horen verklaren? Heb je het hart van Christus wel eens horen verklaren? Begeer je dat te horen? Ja, dan moet je niet meer leven. Want anders wil je altijd nog je eigen hart horen verklaren. Hè? En gaat dat dan niet? Is dat dan niet in het leven der genade? Oh ja. De Heere die verklaart het hart van zijn volk door middel van de prediking, door middel van het woord. Maar dat is altijd niet, dat is niet in het verlengde van wat wij denken dat het is. Want de Heere die brengt altijd nieuwe dingen voort uit die oude schat des levens. Altijd nieuwe dingen. Want als die koek omkeert. Dan leer je hem ook kennen vanuit, laat ik het zeggen, allerlei andere invalshoeken. Dan zeg je, zo heb ik het nog nooit gezien. Zo heb ik het nog nooit ingeleefd. Zo heb ik het nog nooit geopenbaard gekregen. Want als je de Heer Jezus wil kennen, dan moet je door al je stukken heen vallen, mensen. Dan moet je ook sterven aan die doodbrakende Heman. Moet je ook een sterven. Want die doodbrakende Heman, dat stelde niet zoveel voor. Weet je wat het fundament was van Heman? Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Die uitroep van Christus op Golgotha. Opdat die doodbrakende Hemans nimmer meer van God verlaten zouden worden. Heman die kon het met zijn doodbraking niet doen. Moet je echt niet denken. Ik heb het u verklaard, hè, wat dat betekent. Elke dag de geest geven. Zoals Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Wijn, heel weinig van Gods volk die dat kent. Ja. Want dat is niet in de eerste oefening. Hoor. Dat is heiligmaking. Ik sterf alle dagen, ik word elke dag in de dood van Christus overgegeven. Dat heeft niks met de wet te maken, oh mens. Gods volk is der wet gestorven. En die oude mens is verleden tijd. Maar u zegt, en al die zonden dan, al die woelingen des duivels dan, die in me omgaan, waar ik geen raad mee weet, die ik niet te boven kan komen. Houd het daarvoor, zegt Paulus. Dat gij wel der zonde gestorven. Kijk, het is een geloofskwestie. Je moet nou niet denken dat Gods volk ingestorte krachten krijgt om de zonde te overwinnen. Al die Romeinse onzin. Nee, nee. Een mens blijft een mens. En de zonden van Gods volk zijn precies hetzelfde als de zonde van de wereld. Er is geen onderscheid. Zonde is zonde. Zonde blijft zonde. Als David opdracht geeft om Uria te doden, dan is die precies hetzelfde als Obama. U zegt wat zeg. Ja? Want er is wat gaande in onze dagen, mensen. De kerk is van zijn plek, heeft zich teruggetrokken tot sectarische bolwerken. Allemaal muren opgetrokken, allemaal torensbouw. Maar geen volleindiging. Ze hebben zichzelf willen verzekeren. En dan, anders bouw je geen muur. Anders bouw je geen toren. Om zich te beveiligen tegen allerlei wereldgelijkvormigheid. Maar niet geen rekening houden met de listigheid van de duivel. Alleen Gods volk, Gods beproefde volk. Paulus zegt, zijn listen zijn me niet onbekend. Maar daar moet je verstand van krijgen, want anders weet je er niks van. Kun je muren optrekken, kerkmuren optrekken, afgezonderd van de wereld. Kloosters deden monniken ook, kloosters bouwen. Maar de grootste zonde die vond niet plaats buiten de kloosters, maar in de kloosters. De grootste zonde vinden niet plaats in de wereld, maar in de kerken. Ja, als je daar nou geen zicht op hebt en je hebt een werelds hart en je bent een vroom mens, hè, net als die, wat de Heer Jezus tekent met die genoden. Dan zit je in de kerk en zit je aan dat steltje juk-ossen te denken, dat is precies hetzelfde. Dan kun je naar de kerk gaan, kun je het avondmaal gaan en ondertussen zit je te denken aan die tweede farm die je erbij gekocht hebt, op die derde farm. Of dan zit je te denken aan je vrouw getrouwd, en zo druk en zo druk en zo druk. Kinderen. Ja, ik ben nou met mijn kinderen in de slaapkamer, ik kan niet komen. Mensen is overal druk mee waar die niet mee druk moest zijn. Want al deze dingen zoeken de volkeren der wereld. Dan gaat gij volk, kinders, heren, al deze dingen niet te boven. De Heere zorgt zelfs voor de vogels. Ik hoorde ze gisteren nog zo mooi, zo prachtig zingen. Ik zeg, heren, die vogels die kunnen nog tot u eer zingen. Wat is nou de mens? Dat gij zijner gedenkt. Ja, wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten. Wat is dat eigenlijk, een torenbouw? Dat is een natuurlijk beeld en de Heere gebruikt hier ook natuurlijke woorden, rationele begrippen. Rationele begrippen. En het wordt geestelijk bedoeld, dus als je dit rationeel gaat uitleggen, dan zit je er ook naast. Dan zit je er ook een eeuwigheid naast. Net zoals ik u heb vorige week heb verkondigd, Heman en Haman, één letter verschil. En Haman zat er een eeuwigheid naast. En Heman, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, die doodbrakende Heman. Ja, die mogen met Christus opvaren, zijn opgevaren, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En hij heeft het zijn vader openbaard, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zo zijn alle u, al die doodbrakende kinderen heb ik het leven gegeven, in mijn naam. Maar hier dan deze gelijkenis, het gaat over het kruis dragen, het gaat over de navolging. Nou, dat is geen vrucht van ons zaken. Jonah die bedankte voor het beroep van Nineveh. Hij zegt, de groet, dat is vakantie houden in Tarsus. Wie van u willende een toren bouwen begint aan de volgende gelijkenis en zit niet eerst neder en overrekent de kosten. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Het hebben geestelijke betekenis natuurlijk. De Heer Jezus gebruikt wat ik al gezegd heb. Natuurlijke voorbeelden en rationele bewoordingen. Maar het heeft alles een geestelijke betekenis, want dat overrekenen, het genadeleven is niet optellen en aftrekken, dat kunt u verstaan. Dat kan zelfs een onbekeerde verstaan, dat je komt er niet met je rekenmachine. Het Koninkrijk der Hemelen wordt niet ingenomen door een rekenmachine. Nee, nee. Het gaat alles door de goddelijke voorzienigheid, die is ermee. De goddelijke voorzienigheid is altijd de metgezel van genade. Daar moet je eens op letten. Dus het wordt hier heel systematisch gezegd door de Heer Jezus. Een toren bouwen. Nou, dan ga je eerst berekenen hoeveel beton je nodig hebt voor het fundament. Mijn zoon die bouwt hekken, er is een fundament voor nodig. Want anders gaan, ja, als er een winter is, voorbij is, dan staan ze schots en scheef zonder fundament. Een huis, daar moet je fundament voor bouwen. Maar ja, alle kerken die zijn op de zandgrond van eigen gerechtigheid gebouwd. Dus daar kun je niet meer in wezen. Daar kun je toch niet meer in wezen, mensen. Heb je daar nog je vermaak in al die kerken die zijn opgebouwd zonder dat men de kost heeft overrekend. Want er zijn allemaal van die half afgebouwde torens. Kijk, daar gaat het hier over. Is je levenshuis op zandgrond gebouwd? Of is je levenshuis op die enige rots, die eeuwige rots der eeuwige bouw? Daar gaat het hier over. Wat is hier de betekenis van? En ja, gedoopt en belijdenis gedaan natuurlijk van de waarheid. Het is ook allemaal natuurlijk waardeloze troep. Belijdenis van de waarheid. Het wordt in alle kerken afgenomen. Allemaal rijke jongelingen kweken. Ja. Allemaal als voorwaarde stellen, want... En dat wordt dan allemaal onder de mom gedaan, eerst belijdeniscategorisatie, maar of er bekering, daar wordt geen eens niet naar gevraagd. Wordt geen eens niet naar gevraagd. Het wordt allemaal aangenomen. Allemaal zo'n schimmige godsdienst. In onze dagen, in de meest rechtzinnige kerken. Ja, want dan heb je je eigen verantwoordelijkheid. Elk mens staat al voor God, sinds zijn geboorte. Allemaal onzin. De kerken zijn verzakt in het moeras van de eigen gerechtigheid. Men wil een toren bouwen, men wil wat wezen. Men wil wat zichtbaars, etalagekasten. En God geeft er geen cent om het zomaar eens te zeggen. Hij geeft er geen cent om. De Heere kijkt alleen naar torens die afgemaakt zijn. Ja. Torens die helemaal afgemaakt zijn, op een goed fundament gebouwd zijn. Wat is dat eigenlijk? Ja, nou zie ik u vragen, wat betekent dat nou allemaal? Een toren bouwen, dat beeld wat gebruikt wordt, dat is een kostelijk beeld, want een toren heb je niet in één dag klaar. Dan moet eerst, wat ik al gezegd heb, een fundament gebouwd, gelegd, en dan moeten de stenen aangedragen worden, stenen gebakken. Nou, dat deden ze ook, want ja, daar is de mens goed in torens bouwen. En ze zeiden, komt... Laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij, Genesis 11. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Een toren. Mensen begonnen, hè? Babel, ik heb u al gezegd, begon al in het paradijs. Hè? Die torenbouw begon al in het paradijs. En in Babel zag ik daar de symptomen, het vruchtgevolg daarvan. Weer een toren. Een opperste in de hemel. Men wilde als God zijn. Men wilde. Yeah. Men had aan het gebed niet genoeg. Men wilde een toren bouwen. Kerken bouwen. Gebouwen bouwen. Iets zichtbaars. Iets tastbaars. Waarvan de hele wereld zou zeggen. Kijk. Daar is de stad Gods. Daar kunnen we naartoe reizen. Simon van Cyrene wilde naar Jeruzalem reizen. Maar hij wilde dat kruis niet. Daar heb je nou dat leven van die torenbouw. Elk mens is bezig een toren te bouwen. Moet je niet denken van nou dat doe ik niet. Elk mens is bezig torens te bouwen. Vrome torens, rationele torens, goddeloze torens. Ja, want je moet toch even met de gezinte maar onderzoeken. Nou, Gods volk, ik heb je al een keer gezegd, er was eens een vrouw die... kwam de bekering vertellen en ze zegt, ja, u kent mij niet. Ik zeg, mens, zeg, dat is al een bewijs dat je niet bekeerd bent, want ik heb een beetje zelfontdekking, dus als ik mezelf ken, ken ik iedereen. Want je bent niet beter. Ja. Mens openbaart zichzelf. Dat mens die wou voor de dag komen met een mooie, welgebouwde toren. Ja. Hij was al afgebroken voordat ze begon te vertellen. Hij was al lachen aan diggelen voordat ze begon. Een toren bouwen. Mensen willen natuurlijk wel bekeerd worden. Daarom komen er hier en daar nog een hoop mensen naar de kerk. Want ze willen, ja, ze zeggen, ja, moeten toch, ik wil wel in de hemel komen. Hè? Natuurlijk, die oudste zoon van die gelijkenis van die verloren zoon, die een hele vrome jongen, zat elke zondag voor in de kerk. Hè? Hij was misschien wel screamer van de kerk. Want hij wilde wel in de hemel komen. Maar toen hij zag dat Christus enkel beesten rechtvaardigt. Ja, hij zegt, maar als zo'n beest in de hemel komt, wil ik er niet wezen. Als zo'n vloekende Petrus in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Als zo'n overspelende David in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Kijk, dat is die eigen gerechtigde mens, die eigen gerechtigde fariseeër, die bad in zichzelf. En die sprak tegen zichzelf. Dat zeggen ze ook van de psalmen die we opgezongen hebben. Er zijn ook van die huurlingen, dominees die zeggen, hè, onder andere het erven koten. Ja, en dan spreekt de ziel tot zichzelf. En ze kijken uit, allemaal uit naar bijzondere openbaringen. Maar niet heus. Maar hier spreekt de ziel niet tot zichzelf. Dat is een samenspraak tussen de ziel en de Heilige Geest. Wat we hebben opgezongen. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Daar gaat het over Gods kinderen. Het heigend hert is een kind van God. Die spreekt niet tot zichzelf. Dat is een samenspraak tussen de Heilige Geest en de ziel. Het allemaal verkeerd verstaan in onze dagen. Al die dominees met dat regenbooggeloof. Hè? Allemaal een torenbouw. Een regenboog over je huis. Hè? Dat is een teken van de zaligheid, zeggen ze tegenwoordig. Daar. Een torenbouw. Op alle mogelijke manieren is de mens bezig om torens te bouwen. En die moeten afgebroken worden, want je kan alleen als een lijk door de enge poort. Dus die torens moet je achterlaten. Wie niet verlaat, wie niet haat, zegt de Heer Jezus. He? Moet ik het nog een keer lezen? Vader, moeder, kinderen, broeder, zusters. Wie niet haat, is dat een haat waarmee we... Nee, dat is niet de haat, de vinnige haat, de grote vijandige haat waarmee wij van nature God haat. Dat is niet die haat. Lea werd gehaat en Rachel bemind. Dat is die haat. Dat is niet die vinnige haat, die grote vijandige haat, maar dat is liefhebben boven. Dat wordt ook haat genoemd. Wie zijn kinderen lief heeft boven de Heere, en vult er maar in wat je ervoor weer in wil vullen. Nou, de Heer Jezus zegt dat moet je haten. Dus dat moet je minder lief hebben. Dat moet je, als het erop aankomt, kunnen verlaten. He, als je kinderen in de wereld wensen te leven, dan kan een godzalige vader en moeder niet mee. Dan blijven ze achter, in die zin, dan zeggen die vader en moeder, wij willen met de Heere mee. Wij willen niet met onze goddeloze kinderen mee. Ondanks dat het onze kinderen zijn, als ze een valse leer aan hangen, dan moet je daar afstand van nemen. He, niet nadat je ze gewaarschuwd hebt en nadat je je eigen hebt vrijgemaakt in geloof en in liefde en in godsvrezen. Dat gaat er altijd mee gepaard. En daar zal ook de hele opvoeding van getuigen als het goed is. He, de godzalige opvoeding die wij bij de doop hebben beloofd. Maar als dan toch die kinderen afhaken, kijk, die vader van die verloren zoon ging niet met die zoon mee. Tegenwoordig moet je overal de arm om de schouders leggen, omdat je ook niet beter bent. Ja, daar. Ik ben van Christus en Christus ben ik. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus dan moet je alles loslaten wat onvruchtbaar is. Dan moet je alles loslaten wat zich tegen God en Christus verheft. Kerken, ambtsdragers, dominees, alles. En als je daar niet toe bereid bent, dan zegt de Heer Jezus, dan kan je mijn discipel niet zijn. Met andere woorden, dan ben je mijn discipel niet. En als je geen discipel van Christus bent, ben je geen kind van God. Dus zover gaat dat. Is dat een moeilijke opgave? Nou, het is helemaal geen opgave. Dat heeft niks met opgave te maken. Gods volk beslist niet wat ze zullen verlaten, ja of nee. Dat doet de genade. De genade doet het enkel en alleen. Ja. Waarom was Heman doodbrakend? Om af te zonderen voor God. Ja. Verstaan ze in onze dagen ook al niet natuurlijk. Nee. Gods volk moet veel de dood braken. Opdat je niet met de wereld verloren zou gaan. Schijn! Ja, u zegt, dat heb ik nog nooit gehoord. Want ik wil wel van die doodbrakingen wil ik wel af. Ik wil ook wel eens zingen. Ja, maar de Heer die neemt die doorn in je vlees niet weg. Kind van God. Nee. Hij zegt, mijn genade is je genoeg, want de genade doet het alleen. En de genade doet het geheel. Dus er komt heel geen werk aan te pas. Een toren bouwen in het leven van de kerk, komt heel geen werk aan te pas. Je hoeft niet stenen aan te slepen. Nee. Maar u zegt, de Heere zegt het toch. Ja, maar dat is nou het geheim. Hè? Het geheim in het geestelijke leven. Het geheim in het geloofsleven. Daar doet God in Christus. Daar doet de genade het alleen. Dus er komen geen loop aan te pas, er komen geen opdrachten aan te pas, er komt geen sjouwen aan te pas, er komt niks aan te pas als alleen God. Ja, u zegt, maar ik wil ook wel wat doen. Ja, dat is nou je grootste vijandschap. Altijd dat doen. Doe Gods volk dan niks. In Christus doen ze alles hetgeen de wet gebiedt. Dus dan zit je, als je denkt dat je op je luie gat kan zitten, dan heb je het ook mis. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Dat heeft weer een andere betekenis. Maar Gods volk, doe alles wat de wet gebiedt. In Christus. In hem zijt gij volmaakt. Maar die toren, die moet toch gebouwd worden? Nou, die is al gebouwd. Want voordat de Heere een ziel wederom geboren wil worden. En openbaart hij die sterke toren. Dat is Christus. Dus als je denkt daar ook nog een steen bij te kunnen voegen. Ja, dan zit je er ook weer naast. Hè? In Christus is alles waar, klaar en zeker in hem. Komt, want alle dingen zijn gereed. Dat is het leven der genade. Komt, want alle dingen zijn gereed. Maar Gods volk moet toch ook ten strijde trekken? Nou, het moet niet. Niet in de zin van de wet gebiedt als een slaaf, dat je er tegenaan moet. Nee, nee. Nee, de Heer Jezus neemt zijn volk achter zich aan. Hij zegt niet voorwaarts, maar volg mij. En dan trekt hij al zijn volk met touwen der liefde, want hij houdt zijn gewillig volk over in de dag van zijn heerkracht. Dan is het toch niet moeilijk om je eigen vrij te maken van een valse leraar. Broeder Marshall schreef van de week nog een mooie brief. Hij zegt, ik ben aan de deur van die van Koten geweest, maar hij was niet thuis. Nou, welke predikant doet het? Dat is niet om die Marshall een pruim te geven, nee, nee. Maar ik zou je toch de schande openbaren van al die laffe dominees die elkaar naar de ogen kijken. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Maar zo is broeder Marshall niet. Hij was ziek geweest, een tijd niet geschreven. Ik had geen kracht om hem te beantwoorden, want ik zou je dit vertellen, gemeente, wat de duivel alles in het werk stelt. Om mij het preken onmogelijk te maken. Dat zal ik u besparen. Maar het is ongelooflijk. Het is nameloos. En gisteravond, om deze tijd, wist ik zeker dat ik niet preken kon. Dat ik niet preken zou. En dat God het mogen, ja. Hij is mijn sterke toren. Die toren gaat overal dwars doorheen. Die toren, die ramt overal dwars doorheen. Door de zonde, door de onmogelijkheden, dwars door de vijanden. De vijanden, al zijn ze 10.000 in getal, al zijn ze 100.000 in getal. Het stelt voor de Heer Jezus niks voor. Hij spreekt en ze vallen allemaal achterover. Hij openbaart zichzelf als de sleuteldrager van de dood en de hel. En heel de hel stort in elkaar. Heel de hel stort in elkaar. En dan kun je met de Heer Jezus dwars door de hel. En je kinderen ook onderdoor. Ik ben er gisteren onderdoor geweest. Onder de hel door. Met de Heer Jezus hoor. In hem. Hij voorop. Ja. Ik niet meer. Hij alleen. Ja. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Want wie van u. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het nou. Nou ben ik al met de kosten bezig. Hè, van die toren. Als je nou niet overrekent de kosten. Want het genadeleven, dat wordt vergeleken hier in geestelijke zin met een torenbouw. En al overreken, ja, iedereen wil wel zijn toren. Iedereen wil wel genade. Iedereen wil wel, heel de wereld gelooft. Je hebt nou die Erwin Koten weer eens gehoord. Nou, daar heb ik niet breed over uit hoeven wijden, want de huichelaar openbaart zichzelf, hè. Iedereen heeft wel de Christus op de lippen en het geloof in de mond. Maar hier legt de Heer Jezus een toetssteen aan wat het nou werkelijk is om te geloven. Wat het nou werkelijk is, dat leven der genade. Hij zegt, dan moet je de kosten overrekenen, want anders kan je die toren niet voleindigen. En wat zijn dan die kosten? Nou, die toren, dat heb ik u al enigszins gezegd. Een toren, dat is iets wat je van verre afstand kan zien. Nou, dat is ook de bekering, dat is het leven der genade, van verre afstand te zien, dat te horen, te beluisteren. Gij zult mijn getuigen zijn, hun geluid gaat over de gehele aarde tot aan de volleinding der wereld. Kijk, daar heb je nou die toren waarvan zo'n stem klinkt, een wachttoren waarop de wachters een stemblad klinken, ze waarschuwen een stemblad klinken. Dat gaat allemaal vanaf een toren. De toren van Habakuk. Als een getrouwe wachter. Maar nou komt het erop aan of dat uit God geboren is. Daar komt het op aan. Of dat die toren, die genadetoren, die niet bestaat, die niet door handen is gemaakt. Zoals de stad Gods niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is een geestelijke toren. Een geestelijke toren waarop God zijn volk zet als getrouwe wachters in Christus. Want hij is de getrouwe wachter die nooit slaapt en die nooit sluimert. Maar er zit een prijskaartje hangt aan die toren. Er hangt een prijskaartje aan. En net zo goed als dat je, zoals de Heer Jezus hier zegt, als je nou werkelijk een toren bouwt van stenen, metselen, een foundation legt. Ja, dan zijn daar kosten aan verbonden. En al zegt de aannemer nou, die toren die u wilt bouwen, die kost $10,000. En u beschikt maar over 5,000. Ja, dan kun je die toren maar voor de helft afbouwen. Dus dat is het beeld wat hier getekend wordt. Maar wat zijn nou die geestelijke kosten van het bouwen van een toren? Nou, de Heer Jezus zegt dat ook. Op een andere plaats, dat is vervolging, dat is haat, smaad, laster, gaan met hem door bezaaide wegen, door onbezaaide wegen, door eer, door oneer. Dan gaan ze je naar het leven staan, dan gaan ze je met uiterst vrome woorden belasteren. Dan gaan ze aan je roeping plukken, dan gaan ze je zeggen, ja, maar je doet dat wel zo scherp, dat kent dat niet een beetje milder. Al dat soort dingen proberen om de plaats van de Heer Jezus in te nemen, want dat zijn die bastaarden die dat doen. Die proberen de plaats van de Heer Jezus in te nemen, maar ik heb maar één opdrachtgever, mensen. Ik heb maar één meester, dat is Christus. En de rest lap ik aan mijn laars. Wat je me ook schrijft, of je het te scherp vindt, of te bot, of te hard, of te koud, ik lap het aan mijn laars. Door de geest van Christus. Dus het is allemaal waste of time wat je schrijft, want ik heb maar één meester. En dat is Christus. Ik heb u gesteld als een scherpe dorsleden. Ja, daar houden mensen niet van. Ik ook niet. Maar Christus houdt ervan. God houdt ervan. Om al die vijanden te vermalen onder de schoenzolen van Christus. En dat is een scherpe dorsleden. En als je mag lopen in de schoenen van Christus, dan ben je op een scherpe dorsleden. Dan tolereer je niet dat Gods naam gelasterd wordt. Door die varende helleboot die op Koningsdag door de grachten van Dordrecht voer. Alsof dat iets geestelijk te betekenen heeft. Mensen. Heel die zogenaamde nepark, die zal in de hel verbranden. Dat is allemaal brandstof voor de hel. En degene die erin zijn. En die erop staan. Dat is allemaal brandstof voor de hel. Het heeft niks. Het is allemaal tegen God en zijn gezalfde koning. En daar danst de SGP op en in. En alles wat zich vroom noemt en kerks noemt. Hè. Dus dat, kijk, daar heb je nou die toren. Die zichtbare torens. Die rationele torens. Die etalagekasten van de godsdienst. Dat was het beeldencentrum. Waarvan ze zeggen, wij zijn de kerk. Wij hebben de godsdienst. Wij hebben geloof. Wij hebben Christus. En God weet er niet vanaf. Want Christus gaat met zijn volk dwars door de hel en eronder door. En dan kijken wat er overblijft. De jongelingen waarin de vurige oven zaten, mee zijn Abednego. En dan kijken wat er overblijft als je er met Christus in bent. Dan is er zelfs geen brandlucht aan je te ruiken. Want met de Heer Jezus kom je over onderheen. Maar dan moet het dat wel zijn, want anders hou je het niet uit. Als je die kosten niet hebt overrekend, hou je het niet uit. Dan zou ik het je afraden om aan de godsdienst te doen, want dat zal dan tegen je getuigen. Want er hangt een prijskaartje aan, dat zegt ik niet, dat zegt de Heer Jezus hier. Als je niet verlaat, moet je dan scheiden van je vrouw om de Heer Jezus te verlaten. Nou, dat staat er natuurlijk niet, al dat biblicistische, ik ga er maar niet op in. Want Een biblicist kan je toch niet overtuigen. Die gaan met een toegeschroeid geweten richting eeuwig rampzaligheid. Al dat biblicisme in onze dagen gaat er niet meer op in. Je zoekt het maar uit. Ik ben niet geroepen om al die verstandige mensen te overtuigen. Ik ben geroepen om al dat verstand de hel in te preken. Want de Heer zal de wijsheid der wijze doen vergaan. Eeuwig vergaan. Hoor. Dat is brandstof voor de hel, al die wijsheid. Al die torens. Maar die kosten overrekenen. Als hij de Heer wil volgen, als hij wenst hem te kennen, en Gods volk kent hem, die hebben de kosten overrekend. Dat heeft ook de Heer Jezus voor hen gedaan. Die heeft hen zijn rekening de hunne gemaakt. Ja. Maar het wordt hij zo voorgesteld, hè, vanuit de wet. Want dit is een wettische voorstelling. Dit is een wettige voorstelling. Een zeer wettige voorstelling van zaken. Maar het is een waarschuwing. Rationeel. Uit de natuur genomen. Met die geestelijke betekenis. Die alleen Gods kinderen verstaan. Want alleen u is het gegeven. Om de gelijkenissen te verstaan. En de anderen. Die is het niet gegeven om dat te verstaan. Ze vatten alles biblicistisch op in onze dagen. Je hoeft er niet aan te beginnen om ze te overtuigen, want het is waste of time. We hebben te verkondigen, we hebben te getuigen. Wie het horen wil, die horen het. En die het horen, die horen het wat de geest tot de gemeente zegt. Die hebben daar de profijt van, die hebben daar de benefit van, die hebben daar de geestelijke waarde mogen ze van inzien. En het onderwijs ontvangen wat hier ook gepredikt wordt door de Heer Jezus. Met deze gelijkenis. Een toren bouwen en de kosten overrekenen. En als je nou niet het volle bedrag hebt, het is volbracht. Gods volk gaat overal aan bouwen met het is volbracht. Nou ja, dan is het al klaar voordat je begint, niet meer. Dan hoef je niet zoveel arbeid aan de dag te leggen. Nee. Want die toren is er al. En dan worden ze opgezet. Op de wagen van Gods vrijwillig volk. En dan zetten ze de bezuin aan de mond. Die ze ook van de Heer hebben gekregen. En ze hebben de longen, de geestelijke lucht in de longen, in de geestelijke longen gekregen. En dan gaan ze blazen. Want het is de geest die levend maakt, maar het is toch de geest die aanblaast. Hè? De aanblazing, de aandrijvingen des geestes. Waarmee ze op die wachttoren een helder geluid geven. Ja, alles wat waar is, wordt in onze dagen in ongerechtigheid en ondergehouden. Door de kerken, in de eerste plaats door de dominees. Want die studeren af en die schrijven boeken alleen maar op kosten van de gemeente. Want dan worden ze nog dik voor betaald met het tractement. Die doen niks op eigen kosten. Een dominee doet niks op eigen kosten. Echt niet. Nou, dat is allemaal zo vals in onze dagen als wat. Maar als je werkelijk in Christus die kost hebt mogen overrekenen. Want de Heer laat ook zijn volk die overrekening zien. Maar dan ondertekend met zijn eigen bloed. Het is volbracht. En dan gaan ze gewillig achter de Heer Jezus aan. Getrokken met banden der liefde. Door eer en onheer. En als je nou daartegen aankijkt als een onbekeerd mens. Die ook wel zalig wil worden. Dan is deze toetssteen voor u noodzakelijk, want dan moet je de kosten overrekenen. Wil je nou elke dag gesmaad worden? Wil je nou elke dag in je gezicht gespogen worden? Wil je nou elke dag belachelijk gemaakt worden? Wil je nou elke dag aangevallen worden door de duivel, de wereld en je eigen vlees? Hè? Wil je er nou elke dag mee strijden? Elke dag en nacht? Want Heman, heb je die doodbrakende Heman gepredikt, enigszins. En die moest dag en nacht de dood braken. Weet je dat nou? Is dat nou je wens? Denk je nou dat de godsdienst een opgaande weg is van halleluja, lof en prijs? Denk je dat nou echt? Dan heb je de kosten niet overrekend. Dan heb je misgerekend. Dan heb je niet het totale kostenplaatje overzien. Dan heb je daar nooit ingeblikt. Dan heb je daar nooit. Ja, dan kijk je er overheen. Want het wordt allemaal zo prachtig en mooi voorgesteld in onze dagen. Hè? Een eenzijdig evangelie. Pieters die gaan naar de evangelische conferenties. En dan denkt hij dat hij daar ook nog een zegen kan ontvangen. Hm? Allemaal van de weg af. Dat is allemaal brede wegwerk. Dat is niet de weg van God. Nee. Zo onderwijst de Heer zijn volk niet. Absoluut niet. God maakt nooit geen gebruik van Hananië-prediking. Never! Gods volk hoort dat, moet dat ook aanhoren. Want daarin worden ze geoefend om het onderscheid het, in die zin te kennen. Ze leren het eerst in hun eigen hart kennen. Die Hananië, die Fariseeën, die Judas, die verloochenende Petrus, ze kennen ze allemaal. Saul, noem maar op. Ze kennen ze allemaal. Maar weet je hoe het nou geschiet? Geliefde, de overwinning. Hè? Om toch de voleinding. De voleinding. Het heeft eigenlijk die voleinding van die toren heeft met de volharding van het geloof te maken. De volharding van de heilige. En dat gaat altijd ook gepaard, heb ik u gezegd, met de voorzienigheid. Want Abimelech die vervolgde dat volk. En Igelijk hieuw zijn tak af en ze volgden Abimelech na. En ze leidden aan de sterken en ze verbrandden daardoor de sterken met vuur. Dat ook alle lieden des torens van Sichem stierven omtrent 1000 mannen en vrouwen. Maar ze vluchtten allemaal, die vervolgde mensen vluchtten allemaal in een stad. En er was een sterke toren in het midden van de stad. Zo vloden alle daarheen, mannen en vrouwen, alle burgers van de stad. En zij sloten voor zich toe en ze klommen op het dak van die toren. Nou, dat is ook weer zo'n beeld. Hè? God is onze sterke toren, een toevlucht in tijden van benauwdheden. Maar toen kwam Abimelech tot aan die toren, u kunt het lezen in Richteren 9. En bestormde die en geraakte tot aan de deur des torens. Ja, het kan zover komen dat ze de deur kapot stoten. Hè? Net zoals de geuze Den Briel, die poort van Den Briel, met zijn stormram kapot stoten. En hij geraakte tot aan de deur des torens, om die met vuur te verbranden. Toen hebben die mensen op het dak, ja, als dat fundament, als zo'n houten toren, als die onderaan in brand gestoken wordt, dan zakt die als een plumpudding in elkaar. Maar nou komt het wonder, want er was een vrouw op die toren en die wierp van die toren een stuk molensteen naar beneden en die kwam recht op Abimelechs hoofd, hè, dat zijn hoofd en de staat en zij verpletterde zijn hersenpan. Ik zeg maar, daarom lachen, ja, want als je dat geestelijk verstaat, daartoe wordt de kerk verwaardigd om de hersenpannen van de vijanden van Christus te verpletteren. Met een enkele steen, met een enkele steen, en dat is zijn woord. En zijn woord is als een sterke hamer, als een ijzeren hamer, die de sterke steenrots te pletter slaat. Nou, dan heb je weer hetzelfde beeld, dus die toren die God ze gesteld heeft, en de Heere neemt de zijne op zijn schouder. Nou, dan zit je op die toren. En van die toren laat de Heere vanaf zijn schouders, laat de Heere zijn kerk getuigen, laat de Heere zijn kerk prediken, laat de Heere zijn kerk zijn vijanden belagen. In de naam des Heeren, zegt Simpson, heb ik ze verhouden. Niet één, maar 1000 man met een ezelskindbak. Met allerlei mogelijke belachelijke voorwerpen. Met de zwakste middelen laat God zijn kerk de overwinning behalen. Omdat ze zitten op de toren der overwinning. Want zijn naam is onze overwinning. Hij is onze overwinnaar. En in hem zijn we meer dan overwinnaar. Daar heb je die sterke toren. En al die verloren schapen zitten op zijn schouder. En zitten op die toren. En op zijn voeten, lopen in zijn schoenen, lopen op zijn benen. Over de smalle weg. Je zegt maar, er komt dan helemaal niks, geen heiligmaking, maar een te pas als een opdracht. Nee, precies, heb je het goed verstaan. Dan heb je het goed verstaan, want alles is waar, klaar en zeker in de Heere. Hè? En de Heere die neemt zijn volk wel mee op battlefield, al je zeker. Want de Heere gaat, ik heb u gezegd, dwars door de hel, hij gaat onder de hel door. Maar ze zitten op zijn schouders, ze liggen aan zijn borst. Hè? Ze liggen, ze zijn gevestigd, ze zijn gegrondvest op de rots der eeuwen. En daar is geen overwinning aan te behalen, hoor, aan die kinderen gods die op die rotssteen gevestigd zijn. Hè. Ze kunnen wel eens een slag verliezen, maar niet de oorlog. Zou je het goed verstaan? Als je nou eens een slag verliest, mijn ziel, hoe treurt je dus verslagen? Wat zei het gewoon rustig in die lot? De rust is zeer welbehagen. Het is volbracht, hij heeft overwonnen. Hè. En het is slechts een verdrukking van 10 dagen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar op goede moed. En wat die verdrukkingen dan inhouden, dat hoort bij die kost. Als je die niet overrekend hebt. Om het maar eens rationeel te zeggen met de woorden van de Heer Jezus. Geestelijk bedoeld, maar ja, een onbekeerd mens verstaat deze dingen niet. Die zit maar die neemt zijn rekenmachine erbij en die denkt van nou ja, ik moet een toren bouwen die kost $10.000 en ik heb 8.000. En hoe, moet ik even rekenen hoe ik dat nou de rest bij de bank leent en noem maar op. Nou mensen, Gods volk hoeft niks bij de bank te lenen. Nee. Want ze hebben dat kapitaal wordt voor hen bewaard in de hemel. Hè? En ze worden van de rente, ze krijgen van de rente, krijgen ze uitbetaald en dan mogen ze van leven. De Heer betaalt zijn volk met dubbeltjes uit. Met kwartjes, met dubbeltjes. Hè? En ze zijn bezitter van het hele vermogen. Want die buit, die is in de schoot gevallen. In die uren van de wedergeboorte. Niks aan gedaan. Altijd tegengewerkt. En toch de overwinning behaald. Ja, dan hoor ik er sommigen roepen. Dat vind ik niet eerlijk, want ik heb er altijd mijn best voor gedaan. Ja, dat is nou je grootste vijandschap. Om je best ervoor te doen. Want Gods volk doet. Hè? Gods volk heeft zich als een goddeloze leren kennen in die uren van de wedergeboorte. Als een goddeloze gerechtvaardigd. En dat wordt niet beter, hoor, mens. Dat wordt niet beter, hoor. Dat goddeloze beest in je. Die woedingen van de Satan, want die weet precies op waarop je, waarop die Gods volk moet aangrijpen. En als je dan driftig van natuur bent, zoals Paulus was, die de hoge priester gewitte wand noemt. Dan weet de duivel precies waar die je raken moet. Hè? En dat woede van die duivel in Gods volk. Ze moeten elke dag je ruiten maar eens ingooien. Ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. Niet één keer, elke dag. Nou, dan zou je toch als een razende naar buiten vliegen. Hè? Zoals Huntington. Hè? Dat was een man en die gooide al een steen tegen zijn ruit. En toen werd Huntington des duivels. En hij kwam als een razend monster naar buiten. En hij sprong over de heg. En hij greep die man bij zijn strot. En hij zou hem vermoord hebben. Als de Heer hem niet overgoot met genade. Ja. En zo zwarde toen, hè, toen hij die varkens hiel. En die varkens voor de tweede keer losgebroken waren. En heel de groentetuin ontploegde. Alle kolen hadden opgegeten. Toen ontbrandde er in Barbeton dat beest. Ja, als je daar geen verstand van hebt. En als je denkt dat je nog zo'n opgedirkte vrome fariseer bent die God bedoelt. Dan weet je natuurlijk, weet je ten eerste plaats niet wat genade is. En dan weet je ook niet hoe God zijn volk leidt. Want aan dat touw laat de Heer zijn volk dikwijls vieren. Dat zal ik je echt vertellen. Dan staat het schuim op je mond. Maar niet door kracht. Maar dan, hè. Niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dan worden ze als niks en nul voor God. Steeds weer opnieuw. Ik heb je gezegd, hè, niet hoe langer hoe meer, maar steeds weer. Want als je denkt dat je vorderingen maakt in heiligmaking, dan ben je van de duivel bekeerd. Dan ben je echt van de duivel bekeerd. Gods volk maakt geen vorderingen. Hoeft ook niet. Het is geen proces, het leven der genade. Houd ermee op. Ze gaan wel steeds die genade in Christus. Ja, dieper, want er is een opwas in de kennis van Christus. Dat is ook geen proces, dat heeft ook te maken met alles steeds weer opnieuw. Als de Heer zich nou 1000 keer in je leven hebt geopenbaard, ik noem maar een getal. Zoveel zal het niet zijn. Nou, toch ken ik het toch wel getuigen. Als de Heer 1000 keer, en dan moet je 1000 keer in de dood van Christus geweest zijn. Als de Heer dan voor de 1000ste keer zich hebt geopenbaard, als gisteren heette dezelfde. Als de sleuteldrager van de hel en de dood gisteravond. Als de sleuteldrager van de hel, ik heb de sleutels der hel, van uw hel en van uw dood. Ik heb de sleutels. Als je denkt dat de duivel regeert en de Heer komt zich dan in zijn opstandingskracht opnieuw te openbaren voor de 1000ste keer. Nou, dan zeg je, Heer, nou is het genoeg hoor. Nou is het echt genoeg. En dan niet in die zin in de eerste liefde om altijd bij de Heere te zijn. Maar omdat je jezelf zo moe wordt. Omdat je jezelf uit gaat braken. Dan zeg je, Heere, wanneer zal het nou zijn die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag en zie uw aanschijnen prezen? Nou, nog niet, hoor, zegt de Heer, nog niet, nee. Gij moet voor mij ook de Rome getuigen, Paulus. Het is nog niet klaar, jongen. Het is nog niet klaar. Ja, het is in mij klaar. Maar ik bid niet dat tot zijn vader dat hij ze uit de wereld wegneemt. Nee. Maar dat hij ze bewaart van de boze. De boze, ja, soms lijkt de duivel te regeren, maar toch. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Gij zijt onder de koningschap van Christus. En als de Heer zijn koningschap, zijn regering verbergt, dan heeft toch geen leven, mensen. Heeft toch geen leven. Dan zeg je, nou, ik zal die toren wel gebouwd hebben tot drie kwart. En ja, wordt alles weer verwoest. Want als die niet af is, dan neemt God het niet aan. Dan neemt God het niet aan. En als de Heer zich voor de voor de duizendste keer mag Gods volk dat steeds weer, dat weer opnieuw leren. Versta je het nou? Het is niet hoe langer hoe meer. Hè, op de Jacobskladder. Hè, een tree hoger. Nee, mensen. Dat is allemaal een theologie van de duivel. Dat is allemaal een theologie van de duivel. De engelen gingen op en neer. Maar Jacob bleef liggen op die steen. En zo openbaart zich de Heere gedurig en opnieuw aan zijn volk. En dan liggen ze weer verloren in de hel. Als een hellebrand. Zou de Heere mij nog weten te vinden? Ik ben zo ver weg van God. Ik heb me zo verder uitgezondigd. Zou de Heere mij nog weten te vinden? Zou die nog met me te maken willen hebben? Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ken dat nou nog kapot? Nee, dat ken nog kapot. Gods volk kan zich er niet uitzonderen. Dat is nou het eeuwige wonder. Petrus kon zich er niet uitvloeken. Nee, kon niet. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat hoort nou bij de baten van die toren. Je hebt kosten en baten. Hè? Maar Gods volk strijkt alleen de baten op. Ja. Dat is toch wat, hè? Want de Heer heeft de kosten betaald. Ken er niet over uit, mensen. De Heer heeft de kosten betaald. Van al die onmogelijkheden, van al die hellegangen. Van al die... Ja. Gods volk zit gedurig in dat vergelegen land. Dan zitten ze weer niet in de zonde leven. Nee, als een heeman. Als een doodbrakende heeman. De geestgevende. En de Heer zegt, ik ben uw geest. Ik ben uw leven. Ik ben uw gerechtigheid. Ik ben uw heiligmaking. Ik ben uw alles. En zo stelt hij zijn de Vader voor. Ik zie, Vader. Ik en degene die mij gegeven. Geheiligd, gerechtvaardigd, geheiligd. Gezaligd. Volmaakt in hem. Er is gans geen gebrek in u, vloekende Petrus. Nee, gans geen gebrek. Er is gans geen gebrek aan u, hoererende Simpson. Gans geen gebrek. Er is gans geen gebrek in u. Moordenaar David, is gans geen gebrek. Kunnen ze daar makkelijk overheen, volk van? Nee, dat kunnen ze niet makkelijk. Dat is onmogelijk. Om over die muur van ongerechtigheid, dat is niet mogelijk, niet mogelijk. Dan moet de Heere zich opnieuw openbaren in zijn gerechtigheid, in zijn vergevende en verzoenende gerechtigheid. Anders komt Gods volk er niet overheen. Als de Heere niet over had gekomen gisteravond, had ik niet kunnen preken. Had ik niet meer kunnen leven. Nee. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar moet ik het van hebben. Daar moet al Gods volk het van hebben. En als je denkt dat je nog een paar stapjes achter de Heer Jezus kunt doen als een gewillig mens, nou, dan heb je nog niks geleerd, hoor. Dan heb je nog niks geleerd. Nee. Weet je wie de Heer bedient? Doodbrakende. Weet je wie de Heer bedient? Afwijkende Jonas. Weet je wie de Heer bedient? Onwillig. Weet je wie de Heer bedient? Goddeloos. Weet je wie de Heer bedient? De doden. Want ze blijven dood in zichzelf. Ik leef toch niet meer in. Nou, dat is veel te makkelijk uitgesproken, want dat klinkt eigenlijk als een halleluja roep. Mensen, dan versta je er niks van. Want diezelfde Paulus, die werd elke dag overgegeven in de dood. Elke dag lag hij in het graf van Christus. U zegt, maar die oude mens is toch gestorven? Ja, die is gestorven. Die leeft niet meer. Dat zegt het toch. Ik leef toch niet meer ik. Die oude mens is verleden tijd. Dat is echt verleden tijd. En ik snap niet. Ik begrijp, ik ken er met een verstand niet bij dat dat gepreekt wordt in de reformatorische kerk. Een twee mens. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Al zou die oude mens nog leven, is Christus te vergeefs gestorven in het leven van de kerk. Al zou Gods volk nog een oude mens hebben, is Christus te vergeefs gestorven. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Zo ook gij lieden. En als hij daarvan afwijkt, dan zit je op de paus, dan zit je op de schoot van de paus. En dat is die helse leer die in de kerken wordt gepreekt. Om Gods volk in die levenslange stervensproces onder de wet te houden. Dat is een leer uit de hel. Want de duivel die weet het goed voor elkaar, die hebt het goed voor elkaar hoor, in de reformatorische kerk. Al die dominees heb je in zijn net. Die houden Gods volk in een levenslang stervenproces onder de wet. Maar dat sterven van Paulus elke dag in de dood van Christus te worden, dat heeft niks meer met de wet te maken, mensen. Dat heeft niks meer mee te maken. Dat is genade. Dat is soevereine genade. Dat is een vruchtgevolg van de heiligmaking uit Christus. Dat lichaam der zonde, wat enkel zondigen kan. Dat corpus van die oude mens, wat ze moeten omdragen. Dat zieloze lijk. Ja, daar zouden ze wel verlost van willen wezen. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods, zegt Paulus. Ik dank God, want ik ben ervan verlost. Dat lichaam der zonde is er niet gedaan door de dood van Christus. En dan moet je elke keer in dat graf kijken. De doeken opgerold. He, gelijk Petrus. He? Doeken opgerold. Hij is hier niet. Nee. Ik leef en gij zult leven. Om hem steeds weer te kennen in de kracht van zijn opstanding. Steeds weer, niet hoe langer hoe meer. Dat is allemaal Rome. Dat is allemaal Rome. Want je blijft dezelfde goddeloze. Je blijft een, zij Gods oude volk wel eens, een al bederver. Dus dat wordt niet beter. Nee, dat wordt niet beter. Jacob blijft Jacob, bedrieger. Een bedrieger blijft een bedrieger. Maar dan krijgen ze wel een nieuwe naam, hè? Een nieuwe naam. Dus toch die oude en die nieuwe mens? Nee, dan versta je het niet. Dan versta je er niks van. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik dank God. Geheel volmaakt in hem. En tegelijkertijd geheel goddeloos. Geheel vleeselijk. Het heeft niks met een twee mens te maken. Heb er niks mee te maken. Die oude mens is verleden tijd. En toch heb Gods volk hun leven lang te strijden. Met die driekoppige vijand. Wereld, zonde, duivel. Eigen vlees, noem maar op. Ik kan er nog wel 100 vijanden bij noemen. Maar in Christus hebben ze de overwinning behaald. In Christus zijn ze meer dan overwinnaar. In Christus ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. In Christus is die doodbrakende hemel. Heman, het gezang der engelen gelijk. U zegt, nou versta ik het niet meer. Nee, dat is ook niet te verstaan. God ziet zijn volk gaande de dood braken, want kostelijk is in de ogen des Heren de dood voor zijn gunstgenoten. Want als ze de dood braken, dan zijn ze niet bekwaam tot zondigen. Versta je dat nou? Versta je dat nou? Als Paulus uitroept, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, is die niet bekwaam om te zondigen. Versta je dat nou? En we willen er altijd maar van verlost worden, van dat geheel vleeselijk zijn. We willen er altijd maar van bevrijd worden, van dat doodbraken, van de geest geven. Maar juist dan, ben je niet bekwaam tot zondigen. Je mocht willen dat je elke dag, dat je dag en nacht de dood mocht braken. Dan zou je niet zondigen. Om het maar zo eens te zeggen. Nou moet je doodbrakingen nog leren als, hè, nog verafschuwen. Omdat de beste werken met zonde bevlekt zijn. Moet je doodbrakingen ook nog verafschuwen. Want dat is mijn gerechtigheid niet. Die doodbraking, elke dag sterven is mijn gerechtigheid niet. Nee. Christus is mijn gerechtigheid. Maar straks, volk van God, straks. Ze mogen hierop juichen, maar in hun doodbrakingen juichen ze. O God, mijn zeils, ik heb het u toch gepreekt. Wat denk je wat dat voor een belijdenis is? Dat is een echte geloofsbelijdenis. Dat is geen papieren belijdenis van de waarheid. O God, mijn heils. En dat wordt allemaal gevonden. Hè? Heman stond op die wachttoren. Die was in die wachttoren. En de Heer Jezus gooit de stenen naar beneden. Nee, dat doet de kerk, hè? Want dat was de vrouw. Hè? Ik heb het u gezegd uit dat hoofdstuk van Richteren 9. Die vrouw, dat is de kerk, geestelijk, gooit die stenen beneden om die hersenpan van die Abimelech te verpletteren. Want de Heere laat zijn volk de overwinning behalen. De buit van het overwonnen land. Kijk, die buit, die valt de vrouw in de hand. Want die vrouw zegt, Heere, wanneer hebben we het nou gedaan? Wanneer heb ik nou die stenen beneden gegooid? Wanneer heb ik nou die hersenpan van Abimelech verpletterd? Ze kunnen zich niet meer herinneren. Ze kunnen zich geen enkel goed werk meer herinneren. Ze kunnen zich geen enkel overwinning meer herinneren. En daar gaat de Heere Jezus het allemaal opnoemen. He, op die dag des gerichts. Daar gaat hij het allemaal opnoemen. Toen en toen heb gij mij bezocht toen ik daar dodelijk krank lag. Toen en toen heb gij mij gekleed toen ik daar naakt over straat ging. Toen en toen heb gij die overwinning in mijn naam behaald. Toen gij op die toren gezet was geworden. En die steen door het geloof op dat hoofd van Abimelech. He, die steen die uit de slinger van David kwam. En zonk in de voorhoofd van Goliath. Nou, David zal zeggen, Heere, wanneer heb ik toch die Goliath verslagen? Ik kan het me niet meer herinneren. Dat predikt ons Gods woord. De godsdienst kan zich alles herinneren. He, die hebben allemaal zo'n rekenmachine. En daar houden ze allemaal die tabellen bij van die goede werk. Maar in het licht van de gerechtigheid van Christus kan ik maar geen enkel goed werk. Heb ik enkel goddeloosheid. Heb ik enkel vleeselijkheid. Ja. Maar anders zou genade geen genade meer zijn, gemeente. Als je daar nou een zucht nog moest bij, dan was genade geen genade meer. Petrus kon er alleen zijn vloeken naast leggen. Nou, dan wordt genade van waar ik blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gebroed. Ja. Wat is het nou, gemeente? Ben je aan het bouwen of is die toren al wel eindigd in je leven? In Christus. Of ben je nog aan het bezig om die toren te metselen? Al die torens in onze dagen, al die kerktorens. Ja, er zijn allemaal torens. Ben je dan tegen een kerktoren? Nou, kijk, de afgoderij, daar is Gods volk tegen. Daar is Gods woord tegen, daar is ook Gods volk tegen. De afgoderij die ermee bedreven wordt, om wat te zijn. Hè? Zodra je wat bent met de godsdienst, zodra je wat geworden bent, ben je rijp voor de hel. En daarom houdt de Heere zijn volk, die bedient zijn volk met vernederende genade. Vernederende genade. Dan laat hij dat touw wel eens vieren, omdat je je afkomst niet zou vergeten. Nee. Ze komen alle uit de grote verdrukking. Nou, daar moet je niet meer over denken, mensen. Gods volk die weet er haast geen doorkomen aan. Duizend onmogelijkheden. Duizend zorgen, duizend angsten. Kwellen mijn angstvalligheid. Voer mij uit mijn angst en noden. En dan openbaart de Heere zich weer als die sterke toren. Midden in de branding, midden in de hel. Niet op het strand van eigen gerechtigheid. Midden in de onmogelijkheid. Want in hun benauwdheid is hij benauwd geweest. En openbaarde de Heer weer zich als een sterke toren. Als een burcht om daarin te wonen. Ja, een sterke vesting. En dan mogen ze ook wel eens vanaf zien. Dan mogen ze ook wel eens vanaf zien. Hè? In de Heere is mijn sterkte. Hij is mijn rotsteen. Op wie ik mijn betrouwen sta. Ja, dat is ook geloofsbeoefening. In al dat doodbraken komt dat ook openbaar. Dan mogen ze wel eens doorbreken in het geloof. Als toen die sterke vesting Jona werd geopenbaard op de bodem van de Middellandse Zee. Ik zal de tempel des Heren weder aanschouwen. Dan zat hij nog in de vis. Het is altijd, de Heere openbaart zich altijd in het oordeel. Ook na ontvangen genade. Want we kunnen alleen maar de oordeel braken, we kunnen alleen maar de dood braken, we kunnen alleen maar de zonde teweeg brengen. Niks anders ook.
Niks anders.
En toch, in die wegen oefent de Heer de zijne in het allerheiligste geloof. Want de duivel, ja, hoe die ook, tracht Gods volk tot zonde te verleiden. Nou, je hoeft niet tegen Gods volk te zeggen, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Het is ook allemaal eigen gerechtigheid, want Gods volk valt elke dag. Maar als je nou op die toren staat, dan vangt die toren je op. Want als ik gevallen ben, o mijn vijand, zult gij over mij niet verblijd zijn. Want de Heere, die is mijn licht, een psalmgezang. De Heere richt zijn volk steeds weer. Kijk, daar heb je dat steeds weer. Gods volk gaat niet hoe langer hoe beter lopen, mensen. Hou op met die godsdienst. Hou op met die godsdienst. De Heere richt zijn volk steeds weer op uit het slijk der zonde. Steeds weer. Heere, wordt u dat nou nooit moe? Nee, dat word ik nou nooit moe. Want ik heb ze gekocht met mijn dierbaar bloed, met mijn dierbaar hartebloed. Tot de laatste penning die. De Heer Jezus heeft die drinkbeker tot de laatste druppel geledigd. Voor zijn volk hoor, niet voor zichzelf. Voor zijn volk. In plaats, als plaats bekleden voor de zijne. Hij is die sterke toren. Een toren bouwden ze in de wijngaard, in de wijnpersbak. Daar bouwden ze een toren, een wachttoren. Er zijn ook gelijkenissen over. Geopenbaard in Gods woord. Maar die toren is Christus. In de wijngaard Gods. Hij waakt over zijn Hij slaapt en sluimert nooit. Nee. Bij de Heer kan je altijd op spreekuur. Hij is altijd wakker. Het is toch een troost, volk van God. Maar ik heb soms geen kracht om een bekommernis op God te lopen. Ik heb er de kracht soms niet voor. Zeg dat niet. Je kan niet te zwak zijn om je bekommernis op de Heer te werpen. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Meer te leren roemen in onze zwakheden. Dat zou vruchtbaar zijn. Dat zou vruchtbaar zijn, volks. Broeders in de verdrukking. Dat zou vruchtbaar zijn om meer te roemen in je zwakheid. In Christus hoor, niet in je eigen verdorvenheid. Nee. Want als ik zwak ben, als ik nou niet meer in staat ben om bij de genade nog een zicht bij te leggen, dan ben je werkelijk in Christus zwak. En dan ben je tegelijk machtig in hem. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Als je voor al die onmogelijkheden, hoe hebt de Heere u er niet tot op heden doorgeholpen? Hebt het u aan iets ontbroken? Volg dus. Hebt het u ooit aan iets ontbroken? Zeg het eens. Kom er eens mee voor de dag. Maar het wordt wel in wegen geleerd. Daar alle hoop mij gans ontvalt. En dat niemand meer zorgt voor mijn ziel. Kan zelfs ook nog ontvangen genade. Steeds weer hoor. Steeds weer. En dan zie ik Johannes doodvallen. Als doodvallen. Aan de voeten van de verhoogde Emmanuel. Want je moet echt niet denken. Dat Christus een soort speelkameraad van je wordt. Want die goddeloosheid die ontdek ik zelfs bij Gods volk. Dat ze denken dat ze zo familiair met Christus omgaan. Dat is een beheerser. Nou, dat staat ook onder de vloeken. Dat zal ik je echt vertellen. De verhoogde Emmanuel laat zich niet om de tuin leiden. Hij houdt de eer aan zichzelf. Omdat hij de eer, door de ijver van Gods huis, is die verslonden. Dat blijft er. Denk er goed om. God gaat niet met ons mee, wij moeten met God mee. En wat blijft er dan over? Een onwillig beest, meer niet. En hoef je al die gorigheid hoef je niet van mijn aangezicht uit te stallen. Want daar gruw ik ook van. Want Gods ware volk doet dat voor het aangezicht van de Heer in het verborgen. En dan gaan ze wel. Wat blijft er dan over? Kijk, als je nou werkelijk in die dood van Christus geopenbaard wordt, steeds weer, dan ga je ze lof vertellen. Maar niet als alsof je een vreemdeling bent van dat doodbrakende leven van Heman. Want daar moet ik echt, echt, daar hoef je niks, daar hoef je echt niet bij me aan te komen. Daar moet ik niks van hebben. Van al die lofprijzingen, van al dat altijd Christus op je lippen. En dat zegt de godsdienst ook, het is Christus alleen. Maar ze weten niks van die wegen waardoor het heen gaat, waarin de Heer zijn naam verheerlijkt. Ja, we moeten ermee stoppen, want ik had hier nog wat meer. Het een en ander willen benoemen wat hier ook een relatie mee heeft, wat hier ook mee in verband staat. Maar het is me alle wonder dat ik deze preek heb mogen houden. Allemaal stukken en brokkenwerk. Het is allemaal stukwerk, mensen. Want als je nou luistert om een goede preek te horen, nou, ga dan maar de wereld in. En vermaak je dan maar in de wereld, want er komt er nooit niks van je terecht. Dan komt er in de eeuwigheid niks van je terecht. Dan ben je alleen maar vervuld met eigen gerechtigheid. Dan wil je alleen maar een vloeiende preek horen. En dan ga je eens onveranderd naar huis. Nog meer verharding, nog meer eelt op je hart. Je moet door je plankenvloer van je bekering heen zakken, volk van God. En steeds weer. Steeds weer. Die tweede bekering heeft altijd een herhaling. Die eerste bekering heeft geen herhaling. Maar die tweede bekering heeft altijd een herhaling. En als je nou in die fase verkeert van tussen de eerste en de tweede bekering. Nou, dan moet je nog een keer overboord. Dat zag je echt in zere naam verkondigen. Dan moet je nog een keer overboord. Want dan weet je eigenlijk nergens van. Dan is het Christus je gerechtigheid, jawel. Maar je mist de oefeningen. Je mist gewoon de oefeningen. Petrus miste de oefeningen toen hij zei: Heer, ik zal met u de dood ingaan. Wist niet wat dat was. Om nou door de planken vloer van zijn gerechtigheid, van het bekeerd zijn, te zakken. Wist niet wat het was. Als gij eens bekeerd wilt zijn, Petrus, sterk dan uw broeders, want je bent er nou toch niet in staat. Kijk, die liefde, dat is een doorvloeiende liefde. Maar daar moet je van genezen worden. Je kunt met de liefde voor God niet verschijnen. Alleen met zijn gerechtigheid. Met zijn gerechtigheid. En de liefde is het cement tussen die stenen wel samengevoegd op dat fundament. Zeker, zonder de liefde zal het niet gaan. Zonder het geloof zal het niet gaan. Maar het geloof is niet mijn gerechtigheid. De liefde is niet mijn. Het is wel de band van volmaaktheid. De liefde van Christus, zeker. Maar zijn gerechtigheid. Daarmee kunnen wij voor God staan en bestaan. Ondanks alles. Ondanks alles. En daarom roept Gods volk, al om deze zijde van het graf zinkt het in het hart. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heer, het is in grote zwakheid uitgesproken, gij weet omstandigheden. We kunnen het niet in orde verhalen. Hoe nameloos, onwaardig, hoe nameloos, niets nuttig, nameloos, onvolmaakt, goddeloos we zijn. Maar in u meer dan overwinnaar, Heer, het is toch onbevattelijk. Geen krachtige helden. Er is er maar één. Dat bent u. Die sterke held die ook in deze uren aan de spits trad. Om zijn naam te doen verkondigen voor goddelozen. Voor al bedervers. Voor doodbrakende hemans. Die nog doodbraken, die nog de dood moeten braken over een doodbraking. Heer, ontferm u over de broeders, waar ze zich ook bevinden in uiterste zwakheid, wees gij hun een sterke toren. In Jezus' naam. Amen. Liefde, laten we nog zingen van Psalm 42. En daarvan het vijfde zangvers, Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Want er is niks anders te melden dan de gerechtigheid en de getrouwheid des Heeren. Psalm 42, het vijfde zangvers. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.